Ik wil heel graag met u nadenken over wie is deze. We zullen zo dadelijk, zal ik de schriftlezing lezen. Maar ik zal de komende vier samenkomsten die we hebben, dat is eigenlijk een vierluik. En dat begint vandaag met de Palmzondag, dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. En de mensen roepen Hosanna, Hosanna. En de vraag eigenlijk in de menigte ontstaat van wie is deze? En aanstaande vrijdag, dan vieren we samen het avondmaal. En dan gedenken we de kruisiging van de Heer Jezus. En daar zal centraal staan in die samenkomst de tekst, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die intense verlatenheid die de Heer Jezus eigenlijk gekend heeft. En dan komt zondag, Pasen, opstanding. Dan wil ik met u nadenken over wat betekent opstanding nu voor ons persoonlijk leven in ons dagelijks leven. En ik sluit dit vierluik eigenlijk af met de zondag na Pasen, als Jezus is opgestaan en hij de Emmausgangers ontmoet. En dan zullen we nadenken over hoe om te gaan met verlies, hoe om te gaan met rouw. Omdat de Emmausgangers apart zijn en ze een hoop hadden. En het lijkt wel alsof die hoop teneergeslagen is. En dat is eigenlijk wat ik met u de komende vier samenkomsten. Ik verheug me er zelf op. Ik ben zo echt bezig met deze vier samenkomsten. En dit is echt ik vind het zelf een kleinood om zo samen met die vier samenkomsten samen te zijn. En ik wil met u lezen Matthäus 21, vers 1 tot en met 11. De teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd. En wil ik nog bidden en dan gaan we over deze tekst nadenken. Wie is deze? Matthäus 21, vers 1 tot en met 11. Dat is de intocht van Jezus als hij dan die week, die lijdensweek begint, op die eerste dag. En dan komt hij op een ezel Jeruzalem binnen. En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie hij zeide, gaat naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en breng het tot mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zeg dan, de Heere heeft het nodig. Dat vond ik al zo'n prachtige zin van dat de Heere God iets vraagt van ons en dat de Heere Jezus zegt, de Heere heeft het nodig. Hij zal ze terstond terugzenden. Hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zeide, volgende dia, zeg de dochter Sions, die uw koning komt tot u. Uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hen had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en hij ging erop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden riepen, zeggende, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zei, wie is dit? In een andere vertaling staat, wie is deze? En de scharen zeiden, dit is de profeet Jezus. Van Nazareth in Galilea. Laten we nog samen bidden. Heere God, wat is het toch heerlijk om die liederen zo te zingen. Over die glorie van u. En dan ook dat lied, dat ontroerde me zo. Dat we dan samen zingen hier in het midden van de gemeente. U bent eindeloos mooi. En ik bid zo dat de prediking iets schildert van die schoonheid van u. Dat u eindeloos schoon bent, mooi bent. En dat u ons daarin zo nadert, dat iedereen persoonlijk dit echt zo mag ervaren, als we zo overdenken dit prachtige gedeelte. Dat u komt met die heerlijkheid, ook al begrijpen we sommige dingen niet, maar dat we iets proeven van uw schoonheid, van uw heerlijkheid, van uw luister. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. De intocht in Jeruzalem, die wordt in alle evangeliën beschreven. Dat vond ik al heel erg bijzonder, dat je dus in feite zowel in Marcus, Matthäus, Johannes en Lucas wordt deze intocht, soms zie je dat in de evangeliën soms een bepaalde nadruk ligt, maar hier is het zo dat die hele intocht in alle vier de evangeliën beschreven staat. Dat wil eigenlijk ook zeggen hoe belangrijk dat is. En ik wil je een beetje laten proeven wat het belang daarvan is. Namelijk, ik heb dit gedeelte gekozen omdat er staat die grote vraag, wie is deze? Daar wil ik wat op ingaan. Maar in dit gedeelte, daar zie je in Johannes 12, daar is die intocht ook beschreven. En daar staat dat de Heer Jezus die vrijdag van tevoren, dat is de eerste dag, de vrijdag van tevoren, de 8e Nissan, naar Betanië kwam. En hij bleef op de Sabbat, dus dat was de 9e Nissan. Die maand waarin het Pascha gevierd werd, is de maand Nissan. En daar staat dat hij bleef op Sabbat en de eerste dag van de week, die zondag, dat is deze dag waarin we nu gelezen hebben, dat is de 10e Nissan. En dat is zeg maar 3 dagen, eigenlijk, wij maken er 5 dagen van, maar 3 dagen voor zijn kruisiging. En dan komt hij rijdend op een ezel binnen. En wie van u weet misschien wat die 10e dag van Nissan, waar die ook nog genoemd wordt? Dat is een hele bijzondere. Daarom staat dat namelijk ook in alle evangeliën beschreven. Precies. Prachtig. Ik vertel u wat er eigenlijk gebeurt. Die 10e Nissan die wordt onder andere in Exodus 12 wordt die genoemd. Exodus 12, dat is zeg maar de uittocht van... van Israël, om even de context kort te beschrijven. Israël is 400 jaar in Egypte, Jozef is onderkoning geweest. En dan is het zo dat op een gegeven moment worden ze tot slavenvolk gemaakt. En dan zegt God, dit is mijn volk, ik leid het uit naar het beloofde land. Dat had hij beloofd aan Abraham. En dan zie je eigenlijk dat Mozes en Aaron, die gaan naar de farao en die zeggen, laat mijn volk gaan. En dat farao verhardt zijn hart en dan komen er plagen. En steeds zegt hij, ze mogen gaan, maar dan is de plaag ten einde en dan houdt hij toch het volk daar. Dan komt de 10e plaag. Dat is een plaag waarin zeg maar, de allereerstgeborenen zouden sterven. Alleen op een gegeven moment zegt God, als je een lam in huis haalt en dat zeg maar... op die, 3 dagen moest dat lam in huis zijn. En na 3 dagen, dan zou het lam geslacht worden. Het bloed werd gesprengd en dat werd aan de deurpost, werd dat, zoals de meesten van jullie wel weten, aan de deurpost werd dat gestreken. En als het aan de deurpost gestreken was, dan was het zo dat die verderfengel, die ging daaraan voorbij. En dan zou degene, de eerstgeborene, zowel van mens als dier, zou niet sterven. Nu is het zo, dat is een beeld, hè? Dus het is zo in het Oude Testament, ik heb dat wel eens vaker eigenlijk uitgelegd, daar legt God beelden neer, legt die gebeurtenissen neer, die eigenlijk een als het ware een schaduw zijn over wat gaat komen. En hier zie je eigenlijk dat in Exodus 12 vers 3 er staat dat de Israëlieten op de 10e dag van deze maand, op de 10e dag van de maand Nissan, moet ieder zich voor zich een lam per familie nemen en dat lam komt in het gezin. En dat lam dat blijft dan 3 dagen blijft dat in het gezin. 3 dagen is het zo dat maakt dat lam deel uit van het gezin, dat is dan een mannelijk lam. En dan wordt, zeg maar, in feite is het zo dat het gezin tot de 14e dag blijft dat lam in het gezin. Ik weet niet of u wel eens een lammetje heeft gezien, maar dat is zeer vertederend. Je ziet ze nu overal. Er was zeg maar in Brunsum op de hei, daar waren onze kinderen. Er was lammerendag en dan krijg je zeg maar zo'n lammetje, zie je dan op de foto's voorbij komen. Dat is zo vertederend. En je moet zich voorstellen dat dat lammetje is 3 dagen in uw gezin. En dan is het zo met de kinderen erbij. En dan hecht je je aan zoiets, aan zo'n lammetje. Dat wil God ook. Dat het zeg maar ook iets met, u, met het gezin zou doen. En dan krijg je de 14e dag. Dat staat in de studiebijbel, die heb ik wat gelezen ook als voorbereidingen. Dan zie je eigenlijk in die 14e dag van die maand, dan verzamelde zich die gemeenschap voor het huis. Dat moet een onvoorstelbaar iets zijn geweest. Zeg maar, je moet zich voorstellen om je getallen te noemen. Men schat dat zeg maar, het totale volk toen minimaal 1,2 miljoen mensen was. 1,2 miljoen over allerlei zeg maar, huizen, overal was. Zeg maar, zag je mensen op een gegeven moment, dat moet een schouwspel zijn geweest, wat zijn weergaan niet kende. Kwamen de mensen uit het huis, sneden zeg maar, het lam, dode lam. En dan werd zeg maar, het bloed aan de deurpost gesmeerd. En dan gingen ze naar binnen en wachten af. Dat was de 14e dag. En dan ging zeg maar, die verderfengel ging voorbij. En net op deze dag, de 10e dag van de Nissan, als alle Israëlieten hun lam gingen kopen om zeg maar, in het huis te brengen, om zich voor te bereiden op de 14e dag van de Nissan, waar dat lam geslacht werd, op die 10e dag, waarin iedereen bezig was om dat lam binnen huis te halen, komt de Heer Jezus als lam Gods op een ezel Jeruzalem binnen. En dan zie je eigenlijk dat er in Zacharia 9 vers 9 er staat, verheug u zeer dochter van Sion, juich dochter van Jeruzalem, zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Hij is de koning van Juda, rijdt door Jeruzalem binnen. Hij zou niet komen met machtsvertoon. Hij komt niet op een stijgerend oorlogspaard. Maar hij komt nederig, zachtmoedig, op de rug van de notabene, een ezelinnenjong. En daarom is, zeg maar, de moeder van dat ezelinnenjong moet mee, omdat hij anders veel te onrustig was. En op, zeg maar, op een rug van een ezelinnenjong komt hij binnen en de vredestichter wordt niet herkend. Het is die dag waar zeg maar, elk gezin een lam binnenhaalt, waar het gezin zich aan gaat hechten, wat de bloed zou redding brengen. In Jesaja 53, vers 7, dat schrijft, als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open en hij wordt niet herkend. Niet herkend en daardoor ook niet herkend. Want in Matthäus 21, vers 10, zoals we gelezen hebben, daar zegt de schare die dat schouwspel eigenlijk allemaal ziet, die schare van Israëlieten die allemaal een lam hebben gekocht om het in huis te brengen, zien daar een schouwspel en herkennen niet wie het is. Wat nog erger is dat de apostelen herkennen het ook niet. In Johannes 12, vers 16, daar staat dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet. Dit, als u het in de context leest, hebben we nu geen tijd voor, moet u thuis maar zien. Johannes 12 gaat over de intocht. Diezelfde intocht. En dit slaat op, uw koning komt zittend op het veulen, een ezelin. Ze snapten er eigenlijk helemaal niks van. Alhoewel het in het Oude Testament was geprofeteerd, zodat ik u zeg maar, daarom heb ik ook Zacharia 9, vers 9 gelezen, omdat dat ook in dit gedeelte geciteerd wordt. Ze hadden het eigenlijk moeten weten, maar ze zeggen, ze begrepen het niet, de discipelen zien het niet, maar pas als Jezus verheerlijkt is, herinneren ze zich wat hier geschreven staat en wat dit zeg maar, heeft gedaan. En weet u, we hebben hetzelfde probleem. Dat wil ik u uitleggen, wat voor probleem. Ze scharen ziet niet wie het is. De apostelen zien niet wie het is. Zijn discipelen weten niet wie is deze. En dat komt eigenlijk omdat ze zich een beeld hebben gemaakt van wie ze zouden verwachten. Wie ze eigenlijk zouden verwachten was de Messias. Ze werden overheerst door de Romeinse overheerser. En dan is het zo dat ze redeneren vanuit hun eigen noden, vanuit hun eigen behoeften en vanuit hun eigen verwachtingen. En maken zich een beeld van de koning die komt. Die zal gaan regeren over het volk die zeg maar, de Romeinen het land uit zal werpen. En die dan een vrederijk zal stichten. En zo hebben ze zich een beeld gemaakt. En dat kan ons ook gebeuren. Dat je een bepaald vanuit je noden die je hebt, vanuit de behoeften die je hebt, vanuit de verwachtingen die je hebt, dat je een beeld creëert en niet herkent en erkent als Jezus dan bij je in de buurt is. En weet je, dat is eigenlijk hetzelfde wat eigenlijk ook de Emmausgangers overkomt in Lucas 24. Dan is het zo, daar gaan we dan over 2 weken gaan we daar verder op in. Maar als je dan ziet dat Jezus, die komt dan bij die Emmausgangers. Hij loopt op. En dan zijn ze aan bezig en zijn ze aan het vertellen wat is er gebeurd. En dan zegt Jezus van, wat is er dan gebeurd? Hij doet alsof hij niet weet wat er is gebeurd. En dan vertellen ze hem, ja, we hadden gehoopt dat hij de verlosser was van Israël. We hadden gehoopt dat hij het was die ons zou bevrijden. We hadden gehoopt en van alles en nog wat verhalen. En hij loopt met hen op. En ze zien hem niet. Ze zien en herkennen hem niet. Omdat ze bezig zijn met hun eigen gedachten van, hoe zou Jezus zijn en hoe zou hij aan mijn behoeften kunnen voldoen? Hoe komt hij als redder en verlosser? En dan hebben we een beeld, eigenlijk een voorstelling. En dan komen we eigenlijk dan op het moment dat hij dan zich openbaart als een lam op de troon, als de koning op een ezel, dan is de teleurstelling immens. Want je denkt toch niet dat iemand op een ezel een bevrijder is? Je denkt toch niet dat iemand die op een notabene op een ezelsveulen, dat die komt, binnenkomt en dat die dan toegeroepen wordt en dat die dan gekruisigd wordt, dat dat de Heer is. Dat dat de Messias is. Dat, op dat idee kom je toch helemaal niet. De koning van Israël en de Heer en Heiland komt binnengereden en manifesteert zich niet als een oorlogsheld of een oorlogspaard, maar komt als een vredevorst, gezeten op een ezelinnenveulen, nederig, vredelievend, op weg naar het kruis. En niemand herkende. Niemand. Iedereen vraagt zich af, wie is deze? Het is zo ontzettend belangrijk dat we dat beeld eigenlijk zien, hoe Jezus zich daar manifesteert. Als een lam God, als een nederige, verheerlijkte Heer, die komt in alle zachtmoedigheid, in alle barmhartigheid. Deze week hadden we met de jeugd van toen, dat is de 65-plus groep, zijn we bezig in de laatste hoofdstukken van Openbaring. En toen hadden we het over Openbaring 19. Dat is het einde, zeg maar, van Openbaring, de oordelen zijn geweest. En dan zie je een andere Jezus. Ook iemand op een paard. Nu komt hij niet op de ezel, maar dan komt hij op het paard. Daar staat in Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oordeel in gerechtigheid. Het is zo indrukwekkend om die beelden te zien. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En weet je, dat is zo dat ongrijpbare. Aan de ene kant zie je dus, zeg maar, het lam Gods, die komt op een ezel. En we weten in de Bijbel, ik had eens ooit een poster, er waren 144 namen van Jezus, hadden ze opgeschreven vanuit het Oude en Nieuwe Testament. En elke naam zegt iets van zijn heerlijkheid, elke naam zegt iets van zijn macht, elke naam openbaart iets van zijn schittering, van zijn wonderbaarlijkheid. En hier zie je eigenlijk een andere persoon, lijkt het wel, niet iemand op een ezel, niet iemand die zachtmoedig komt, maar iemand die komt om oordeel te vellen, om gerechtigheid te geven. En er zit iets heel bijzonders in. Daar is een naam die hij alleen maar kent. Er is altijd iets van de Heer Jezus, die is zo groot, zo heerlijk. Altijd iets wat we niet kunnen doorgronden. Omdat hij zowel mens als ook God is. En dan komt de Heer Jezus, die komt dan zeg maar vanaf die berg, dat is heel bijzonder beschreven, dat hij zeg maar over die Olijfberg komt. Diegene die in Jeruzalem, ik heb er eens foto's van gezien van Johan en Annie, als je dan over die Olijfberg komt, dan zie je de stad, zeg maar, zie je daar liggen. En dan staat er in Lucas 19, vers 41, en toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En ik heb me dat tafereel eens voorgesteld. Die hele menigte die roept: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere, vrede in de hemel, heerlijkheid in de hoogste hemelen. En dan is het zo dat Jezus komt, hij ziet die stad en barst in huilen uit. En dat moet iedereen verbaasd hebben. Er moet een stilte zijn gevallen van diepe verlegenheid, van verbazing. Wat is dit nu? Hij die komt op die profetische klacht die dan uitspreekt als snikkende. En hij voorzegt oordeel over de stad, verwoesting over de tijd. Och, dat u toch ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Lucas 19, vers 42 is dat. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En ik vond het zo opvallend dat Jezus echt huilt terwijl hij waarschuwt voor oordeel. Die intense liefde die er eigenlijk is, en het afschuw van de zonde en het oordeel wat komt. En weet je, vol van tranen zijn zijn ogen, hij huilt over de stad, hij huilt over het volk, hij huilt over het individu. En dat is hartverscheurend, omdat hij vrede wil brengen. Deze dag, 3 dagen later, dan zal hij in het volk zal hij gekruisigd worden. En dit hele tafereel wat zich daar afspeelt, dat is zo indrukwekkend dat de hele menigte zegt: wie is deze? Deze die om ons huilt. En dat is een van de wezenlijkste vragen die u zichzelf moet stellen. Wie is deze? Ik heb deze preek toen ik aan het schilderen was. Zo noem ik het. Ik heb hem genoemd voor mezelf. Hier staat het op papier. Een schildering in woorden. Een schilderij in woorden van mijn Heer die ik dien. Een schilderij in woorden van mijn Heer die ik dien. Want de vraag is, als u die vraag gesteld wordt: wie is deze? Wie huilt daar over deze stad? Wie is dat? Wie is die heilige die in die heilige stad zeg maar komt en dan de vraag naar u toe komt: wie is deze? Wie is deze koning der ere? En weet je, ik wil heel veel over de Heer Jezus weten. Ik wil zoveel weten. Ik lees veel, ik bid veel. Ik wil echt bij hem zijn om te zien wie hij is. Want ik wil niet bij de menigte horen. Ik wil absoluut niet bij de menigte horen. Die dan zegt van: dat is Jezus, de profeet die uit Nazareth komt. Het is een Als hij dat zo leest, dan denkt hij, oké, ze hebben het in ieder geval een beetje door. Maar een profeet uit Nazareth, dat zegt eigenlijk al alles. Want Nathanael, zeg maar op een gegeven moment, dan vind je in Johannes 1 dat Filippus Nathanael vindt. En hij zegt, we hebben gevonden. En dan zegt hij, wie heb je dan gevonden? Ja, dat is de zoon van God, van Jozef, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En dan zegt hij, wat zegt hij dan? Kan uit Nazareth überhaupt wat goeds komen? Dat is een kwalificatie. Uit Nazareth kwam niks goeds. Een profeet uit Nazareth. Deze Jezus is een profeet uit Nazareth. Dat zegt eigenlijk al alles. En die ezel waar hij op rijdt, dat zegt al alles precies. Weet je, dat is een kwalificatie van een beetje waarheid en zijn naam kennen, maar helemaal niet van hem zijn. Helemaal niet bij hem zijn. Ik heb hier opgeschreven, deze, dat is mijn Heer en Verlosser, die ik lief heb en dien. Deze is alles wat ik nodig heb. Hij is het doel van mijn bestaan en ik aanbid hem. Deze is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Deze is de afstraling van Gods heerlijkheid, in hem de schittering van Gods luister. Hij is het evenbeeld van God. En weet je, ik wil heel erg graag deze week zo ingaan. Ook dit heb ik eigenlijk zo voorbereid als een fundament te leggen voor die week waar we in gaan. Dat we een beeld krijgen van wie is deze en dat u zich daarin verdiept. Want ik vind het altijd zo indrukwekkend in Marcus 3 vers 16, die tekst die heb ik niet op sheet omdat ik hem ook niet heb voorbereid. Maar in Marcus 3 vers 16, dan kiest Jezus zijn apostelen uit. En dan staat er dat als je het niet goed leest, dan denk je dat hij die apostelen uitkiest om hen uit te zenden, om zieken te genezen, om demonen uit te drijven, om Gods koninkrijk te bouwen. Maar dat is niet de reden. Je moet thuis maar eens lezen. De reden is dat hij ze uitkiest om bij hem te zijn. Dat we bij hem zijn. Dat we bij hem zijn en dat we zien wie hij is. Dat we de ogen geopend krijgen. En als dan iemand van de menigte u vraagt, wie is deze? Dat u een antwoord hebt. Niet van het lezen. Niet vanuit dat, maar vanuit die omgang met u, met hem. Vanuit die omgang met hem te zijn. Met hem te wandelen, met hem bij hem te zijn en te weten wie hij is. En dat je dan zegt, dat is de koning der koningen, hij is de Heere der Heren. Hij is het lam van God, hij is de eeuwige rots, de eeuwige vader. Hij is de alfa en de omega. Hij is het lam gods, hij is de leeuw van Juda. Hij is het begin en het einde, hij is de waarachtige, hij is de getrouwe, hij is de eeuwige. Ik kan zo nog een heel tijdje doorgaan. Omdat ik er vol van ben. Om met hem te zijn. Dat ze zeggen, Miel, wie is deze? En dan heb ik een ander antwoord als dat is Jezus, een profeet uit het stadje Nazareth. En waarom? Omdat je de uitdaging ligt erin om bij hem te zijn. Met hem te zijn. Geen theologie te bedrijven. Maar dat je echt met je hart bij hem bent en vertoeft en met hem leeft. En weet je, ik heb deze week, wil ik echt een week voor mezelf echt van aanbidding. Echt van aanbidding ingaan. Om te aanbidden voor wie hij is. Te aanbidden dat hij de Zoon van God is, dat hij gekomen is. En dat ik echt bewust daar naartoe leef om vrijdag met jullie samen echt het avondmaal te vieren. Om daarin ook iets te zien van die openbaring van de Zoon van God die gekomen is en die dan uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan ziet u iets van die Heer die aan het kruis hangt en dan zie je eigenlijk dat die tussen de aarde en de hemel hangt en de hemel, de aarde, die verfoeit hem. Die wijst hem af en de hemel verstoot hem. En daar hangt hij. En dan die godsverlatenheid. Om dat beeld te zien dat dat de lam Gods is. Dat te zien wat God al in Exodus laat zien. Hoe moet zijn hart dan echt gehuild hebben? Weet je, de Heer Jezus, ik heb het voor mezelf zo opgeschreven. De God die oordeelt is ook de God die huilt. De God die het oordeel aankondigt over Jeruzalem is de Heer Jezus die ook huilt over Jeruzalem. En wat moet Gods hart gehuild hebben als Exodus 12 vers 3 wordt ingesteld? Want dat was een beeld wat zou gaan komen. Dat is een beeld wat zou gaan komen, dat er ooit een lam zou zijn wat uitgekozen wordt, Jeruzalem binnenkomt en geslacht zal worden. Dat is de koning die we dienen. We zien uit naar diegene die komt en bepaalt. En dan is er waarheid en dan zal er oordeel zijn. Maar nu is er genade. Nu komt hij op een ezel en maakt zich bekend als degene waar we rust mogen vinden. Waar we zachtmoedigheid mogen zien. En dat we aan zijn voeten mogen zitten. De koning der koningen, het lam van God. Wat gekomen is om voor u te sterven. En die uitnodigt om bij hem te komen. Zodat hij iets mag proeven en mag zeggen van, ik weet wie deze is. Ik weet niet alles, maar ik weet wie deze is. Laten we zo samen even stil zijn. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u in uw woord zoveel heeft geopenbaard over Jezus. Van het Oude Testament tot en met het Nieuwe Testament, vanaf Genesis tot Openbaring, gaat het om deze persoon. Die komt. En u openbaart het in ons en door ons heen en door uw Heilige Geest. En we prijzen u daarvoor. Heer, we willen u ook zo aanbidden, ook in dit lied. Ik wil vragen Bart om naar voren te komen. En als we zo echt die tot uiting komen, dat tot uiting brengen in dat lied, dat we u echt zo willen aanbidden. Van die heerlijkheid die zo verschenen is in uw Zoon Jezus Christus. En ik wil u zo vragen om te gaan staan, zodat we dat echt in die volle aanbidding echt ook mogen zingen. En Gods heerlijkheid die in zijn Zoon verschenen is.